Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van de dag. Bijna 500 verhalen kwamen er al voorbij. Nieuwsverhalen die raken, verrassen en iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week bekijken we een aantal verhalen opnieuw. Dit is Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In deze aflevering, hoe gaat het in Wit-Rusland? Vorige zomer leek het erop dat de laatste dictator van Europa, Alexander Lukashenko, de verkiezingen in Wit-Rusland zou verliezen. Maar zover liet hij het niet komen. De wekenlange protesten werden keihard neergeslagen, zijn opponent vluchtte naar het buitenland en Lukashenko begon aan zijn zesde termijn, alsof er niets gebeurd was. En toen werd het stil. Eva Kukier, leuk om je hier in de studio te hebben. Jij bent onze correspondent in Rusland en je bent ook verantwoordelijk voor Wit-Rusland. Maar je bent nu eventjes in Nederland toevallig. Vorig jaar spraken we met Emily van Outeren, onze Balkan-correspondent. En zij is toen naar Wit-Rusland gegaan.
Ja, dat klopt. Dat was vorig jaar in augustus met de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, waar al veel protest omheen was. Ik was op dat moment nog niet begonnen als correspondent. Zij is toen in Minsk geweest op de avond van de verkiezingen.
Ik was voorbereid op het leven in een repressieve staat. Maar er hing echt een euforische sfeer in Minsk dan, in de hoofdstad. Van echt opgetogen vlaggetjes, ballonnen. Mensen reden langs de stembussen, toeterend.
Ik kan me ook herinneren dat het heel hoopvol was dat er zo naar gekeken werd. En het idee dat er echt iets ging veranderen, dat hing een beetje in de lucht. En ik zie nog een beetje beelden vormen van mensen in het wit en het rood.
Ja, klopt. We hebben natuurlijk maanden gezien van protesten, demonstraties, massa's mensen die de straat op gingen. En die hoop die leefde ontzettend in Wit-Rusland. Dat ze eindelijk na zoveel jaren van toch een harde dictatuur van Lukashenko nu eindelijk hun eigen koers zouden kunnen kiezen.
Ik sprak ook twee zusjes in de rij. En een daarvan, Maria, die vertelde me dat ik een hele mooie samenvatting vond. Die zei, ik ga er niet vanuit dat mijn stem geteld wordt. Maar ik ga er wel vanuit dat mijn stem gehoord wordt. Lukashenko kan niet zijn oren en zijn ogen sluiten voordat wij hier zijn.
En die hoop die leefde niet alleen in Wit-Rusland, maar natuurlijk ook heel erg in Europa, in het Westen, waarin gekeken wordt naar gaat hier nu gebeuren, waar we al jaren op hopen dat Lukashenko toch op een gegeven moment van die presidentsstoel verdwijnt.
Ja, want waarom waren ze hem zo zat of zijn ze hem zo zat daar?
Nou, het is de laatste jaren wel duidelijk geworden dat Lukashenko, die zit er al sinds begin jaren 90, dat hij aan zijn laatste periode toe is. Hij heeft het land in 30 jaar toch enigszins aan de rand van de afgrond gebracht. Gaat het economisch slecht. Het werd vaak vergeleken met de Noord-Korea van Europa. En dat zijn allemaal kwalificaties die Wit-Rusland natuurlijk helemaal geen recht doen. En er gebeurt veel meer in dat land. En de mensen hebben nu in het afgelopen jaar laten zien dat ze zelf een wil hebben en een idee van een politieke toekomst.
Maar goed, tegelijkertijd, die protesten zijn gewoon keihard neergeslagen.
Hij kondigde aan dat hij 80% van de stemmen had gehaald.
Rellen in de hoofdstad Minsk tussen demonstranten en oproerpolitie.
Op dat moment gingen mensen de straat op.
Tienduizenden protesteerden tegen de voorlopige uitslag.
En het werd eigenlijk meteen vrij grimmig.
Agenten pakken willekeurige demonstranten op. Zo zijn de afgelopen 3 dagen meer dan 6000 mensen afgevoerd.
En dat is natuurlijk wat we afgelopen jaar heel veel beelden van hebben gezien. De oproerpolitie die er keihard op slaat. Demonstranten die over de straatstenen gesleurd werden. Mensen die uit hun auto getrokken werden door oproeragenten. Heel veel berichten over martelingen in de gevangenissen. Mensen verdwenen zijn. Echt verschrikkelijk. Echt een eindeloze stroom van verschrikkelijk nieuws uit Wit-Rusland. En je hoopt natuurlijk dat dat een functie heeft en dat dan op een gegeven moment toch de balans omslaat naar het volk en dat de regering eieren voor zijn geld kiest. In dit geval is dat niet gebeurd en zit Lukashenko er nog steeds.
Toen werd het opeens ook wel weer heel stil rondom Wit-Rusland.
Goedenavond, een noodlanding in Wit-Rusland.
Totdat er natuurlijk iets heel opmerkelijks gebeurde, die afgedwongen landing van dat Ryanair-vliegtuig.
Een passagiersvliegtuig werd vanochtend door gevechtsvliegtuigen gedwongen om in Minsk te landen.
Ja, dat was echt, ik denk dat we daar allemaal met enorme verbazing naar hebben gekeken wat er die zondag, dat was eind mei, gebeurde. Er was een lijnvliegtuig onderweg van Athene naar Vilnius, waarin een bekende Wit-Russische activist en journalist zat. En ineens wordt dat vliegtuig vlak voor de grens met het Litouwse luchtruim, maakt dat vliegtuig rechtsomkeerd en landt dat in Minsk. En wordt die journalist door de KGB, de geheime dienst van Wit-Rusland, uit het vliegtuig gewerkt en opgepakt. En deze jongen, Roman Pratasevich, die werkte voor een kanaal op Telegram, dat is een chat-app. Mm-hmm. Dat heet Nechta en opereerde vanuit Polen. En Nechta had een belangrijke rol in het oppoken, het gaande houden van de protesten in Wit-Rusland en functioneerde ook als een soort facilitator. Dus er werd op dat kanaal gedeeld waar je heen moest, waar de demonstraties waren, waar de oproerpolitie zich bevond. Dus het was een voor Lukashenko een vervelende stoorzender, zeg maar letterlijk. Maar dat je dan zo ver gaat dat je een journalist op zo'n spectaculaire, absurde wijze uit een gekaapt vliegtuig sleept en in de gevangenis gooit. Ja, dat laat wel zien dat Lukashenko contact met de realiteit enigszins kwijt is. En je laat zien, en dat zie je ook in zijn toespraken en in zijn tirades op de televisie, dat hij in een hele parallele werkelijkheid lijkt te verkeren.
Как мы прогнозировали, наши недоброжелатели извне.
For the first time since the Belarusian authorities forced a plane flying through its airspace to land in Minsk, the president, Alexander Lukashenko, has spoken. He was addressing the Belarusian parliament. He says he didn't know the dissident journalist Roman Protasevich was on board until it landed. He says he took appropriate measures to protect the country.
En wat je ook ziet na de arrestatie van Protasevich, terwijl de hele wereld in een soort van verbijsterende ontreddering naar Wit-Rusland kijkt, wat doet Lukashenko? Die neemt nog eens een keer een extra harde mediawet aan, waarin de media nog verder wordt afgeknepen, waarin het nu bijvoorbeeld verboden is om überhaupt over demonstraties nog maar te schrijven. Ook is het nu verboden om onafhankelijke opiniepeilingen te publiceren. Dus op allerlei vlakken is de media is eigenlijk gewoon de facto onklaar gemaakt.
We hebben dus een neergeslagen revolutie. Een land aan de rand van Europa dat nu weer onder een dictatuur leeft. Eigenlijk nog steeds. Er was natuurlijk hoop dat die dictatuur uiteen zou vallen. Nou, die protesten zijn verdwenen. Betekent dat ook dat de strijd is opgegeven?
Nee, absoluut niet. De repressie is natuurlijk ontzettend effectief geweest. Maar dat betekent zeker niet dat de protesten echt verdwenen zijn. Maar de strijd is zeker niet opgegeven. Hij is verplaatst. En hij is onzichtbaarder geworden daardoor. De strijd wordt gevoerd eigenlijk door één belangrijke persoon die wij denk ik allemaal dit jaar hebben leren kennen. En dat is natuurlijk Svetlana Tikhanovskaya.
I saw the intention of Belarusians to fight for their rights. They wanted changes.
De oppositieleider, de kandidaat tegenover Lukashenko bij de verkiezingen. En zoals we denk ik wel kunnen aannemen, ook ja, degene die de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.
Do you consider yourself as the legitimate president of Belarus?
You know, we don't have proofs, like legal proofs, because everything was destroyed. But we know whom people voted for, and it is me.
Haar verhaal, heel kort, is haar man was eigenlijk een bekende blogger, politiek activist. Die was kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Hij werd gearresteerd al ruim voor de verkiezingen. En vervolgens heeft zij in een soort opwelling, heeft zij in plaats van haar man zich verkiesbaar gesteld tegenover Lukashenko. En Lukashenko die dacht van nou zo'n vrouw, ja, laat maar toe tot de verkiezingen, want daar hoef ik toch niks van te verwachten. En uiteindelijk bleek dat zij met glans daar toch die overwinning heeft behaald.
In a democratic system, I would be now talking to the president of Belarus.
Absolutely.
Yeah.
You are talking to the president of Belarus.
En vlak na de verkiezingen moest zij vluchten met haar twee kinderen. En ze is net als heel veel andere Wit-Russen is ze naar Vilnius gegaan. Dat is de hoofdstad van Litouwen, buurland van Wit-Rusland. Dat ligt maar 100 kilometer verderop. En Litouwen is eigenlijk verworden tot een soort bolwerk van de Wit-Russische oppositie het afgelopen jaar. En Tikhanovskaya die is daar neergestreken met haar campagneteam, met haar mensen. En ze is een hele bescheiden, hele rustige, kalme vrouw. Redelijk zelfverzekerd, maar iemand die ook deze functie niet heeft gekozen. En dat ook wel onderstreept.
I never wanted to do any of this. I wanted to be a mom and a wife.
Maar wat ik wel moet zeggen is dat zij een enorme indruk maakt. En dat zij van toch een hele bescheiden vrouw in de schaduw, een huisvrouw, ja, zich heeft opgewerkt tot een, ja, echt een, tot een leider.
But by fate and the will of my people, I was elevated to this position. And I accept this. With a sense of duty and pride.
En hoe ziet haar leven er nu uit?
Tikhanovskaya zit heel veel in vliegtuigen. Ze reist heel Europa door van hoofdstad naar hoofdstad, waar ze veel overleg voert met Europese leiders.
In the prisons, they were tortured, harassed and raped.
Svetlana Tikhanovskaya was speaking at the European Parliament in Brussels.
Ze praat ook heel veel met journalisten. Ze is veel internationaal in de media, ook om de aandacht natuurlijk vast te houden.
Na další komentářské návštěvě se ve Svetlany Tikhanovské v Česku.
Ankunft vor dem Kanzleramt in Berlin. Es ist einer der wichtigsten Termine für Svetlana Tikhanovskaya.
Ci sono migliaia di bielorussi in detenzione.
Svetlana Tikhanovskaya is in Brussels today for meetings with EU foreign ministers. Let's hear what she had to say earlier.
My country, Belarus, is in a deep political crisis, and at the moment, any help from European countries and any other neighboring countries is very important.
En onlangs was ze bijvoorbeeld bij College Tour hier op de Nederlandse televisie te gast bij Twan Huis.
Vanavond is ze hier, speciaal voor College Tour afgereisd naar Amsterdam. Svetlana Tikhanovskaya. How are you doing?
Usually people have to answer, I'm fine, thank you, but I'm not fine.
Deze Tikhanovskaya die reist nu dus door Europa om steun te vinden bij EU-landen. Wil dat een beetje?
Je ziet bij haar heel veel frustratie, niet alleen bij haar, maar bij alle Wit-Russen, over toch ja een beetje de stagnatie die er is gekomen in die revolutionaire strijd. En dat ze zich dus wel heel erg gesteund voelen door Europa op het vlak van woorden, veroordelingen, zorgen. Dat is allemaal heel erg aanwezig.
Diplomatieke taal.
Het diplomatieke. Maar tegelijkertijd is ze echt... Ja, heel moe ook van ja, wat wij dan noemen de Europese democratie. Dat 27 landen die samen een politiek blok vormen, dus samen ook over alles het eens moeten zijn.
The words of support and the signs of solidarity are very important. But actions, this is what matters.
Ja, want doet Europa dan inderdaad niks behalve, weet je wel, die woorden uitspreken de hele tijd?
Nee, er gebeurt natuurlijk wel degelijk wat. Mm. En dat is dat er nu inmiddels het afgelopen half jaar 4 sanctierondes zijn geweest.
Ja.
En dat zijn in eerste instantie sancties geweest tegen individuen uit de kring van Lukashenko. Dus de mensen die hem steunen, zijn ministers. Uiteindelijk Lukashenko ook zelf. Het gaat om het tegoeden van hun buitenlandse deviezen. Het gaat om reisverboden. Dus op deze manier worden mensen individueel getroffen voor hun loyaliteit aan Lukashenko.
Ja.
Daarnaast legde de EU sancties op aan Wit-Russische bedrijven die steun verlenen aan het regime. En in juni heeft de Europese Unie opnieuw sancties getroffen.
De EU komt met nieuwe sancties tegen het regime van dictator Alexander Lukashenko in Belarus.
En deze zijn in zoverre uitzonderlijk is dat er niet alleen individuen werden getroffen, maar ook sancties zijn ingesteld tegen verschillende grote economische sectoren van Wit-Rusland die exporteren.
Er komen sancties tegen Wit-Russische exportbedrijven in olie, tabak en kaliumzouten die worden gebruikt voor kunstmest.
En die inkomsten die gaat Lukashenko straks mislopen.
Ja, dus ze proberen eigenlijk Lukashenko gewoon pijn te doen op economisch vlak.
Ja, en het interessante is, dit is nog niet eerder gebeurd, dat dit de Europese Unie zelf ook raakt. Hè? Want export is natuurlijk een aangelegenheid van meerdere partijen. Dus Europa laat nu voor het eerst zien dat ze bereid zijn zelf ook economische pijn te lijden om op deze manier het regime financieel toch af te knijpen.
Ja, dus best een serieuze stap eigenlijk. Gaat dat ook zin hebben, denk je?
Nou kijk, je zult Lukashenko er natuurlijk niet morgen mee weg hebben. Dat is duidelijk. Hij zit daar behoorlijk stevig nog in het zadel. Maar deze sancties gaan wel pijn doen. Tegelijkertijd, en dat is een interessant bijeffect, drukt het Lukashenko ook verder in de armen van Rusland. Want Lukashenko is erg afhankelijk economisch van Rusland. Dat stut zijn bewind. Lukashenko staat economisch eigenlijk aan de afgrond. En krijgt van Rusland enorme leningen om de economie enigszins nog overeind te houden.
Ja, precies. Dus dat is dan misschien een beetje een ongewenst neveneffect vanuit EU-optiek. Dat die band Lukashenko-Poetin wordt aangehaald. Maar is dat nieuw dan eigenlijk? Of hebben die altijd wel een goede band gehad samen?
Ja, dat denken wij vaak. Dat Lukashenko en Poetin, dat het soort van 4 handen op 1 buik is. En dat ze heel goed met elkaar overweg kunnen. Ze zijn natuurlijk ook vaak in elkaars buurt. En dan zie je ze op een jacht. En dan drinken ze nog een glaasje. En Poetin heeft absoluut belang op dit moment nog dat Lukashenko in het zadel blijft zitten. Maar Poetin is ook helemaal niet zo blij met Lukashenko. Want ja, het is een man die moeilijk te voorspellen is. En die een eigen wil heeft. Dus Poetin die voert de druk op. En doet dat ook door te dreigen. Hè? Kijk naar de westerse sancties. Je zult nu toch meer concessies aan ons moeten doen. Je zult meer moeten doen wat ik zeg.
Ja, stevig staaltje machtspolitiek.
Ja, absoluut.
Het is uiteindelijk toch niet echt een hoopgevend verhaal. Hè? Je hebt de Wit-Russische oppositieleider, of eigenlijk president in ballingschap. De journalist die is opgepakt. Sancties die misschien wel wat doen, maar het is niet helemaal duidelijk of ze echt werken.
Ja, inderdaad. Het is niet een heel hoopgevend, of het lijkt niet heel erg een hoopgevend verhaal op dit moment. Er is een soort stagnatie en iedereen wacht totdat er een doorbraak komt in deze situatie. En ja, ik denk dat dit in ieder geval heel erg laat zien dat verandering, politieke verandering in een land dat al zo lang zo geïsoleerd is, heel langzaam gaat. En dat we daar ook misschien een beetje naïef in zijn geweest, zeker als buitenwacht. Het regime van Lukashenko is zoveel weerbarstiger en moeilijker te breken dan mensen hoopten. Geduld is hier denk ik de belangrijkste factor.
You know, people are very scared in Belarus now. Very scared. They have to step over their fears every day and do a little bit just to that moves us to our victory. Even the smallest step is important because you are not the only who is fighting. There are millions of us, so it will be millions of steps.
De tijd zal het leren. Dat klinkt een beetje zuur. Maar in dit geval denk ik dat geduld wel een hele belangrijke factor is.
Dankjewel, Eva.
Graag gedaan.
Dit was Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Misha Melita en Ruben Pest. Morgen hoor je in Follow-up over negatieve rente. 2 jaar geleden leek dat nog een bizar economisch fenomeen. Nu zijn we er een beetje aan gewend geraakt. En misschien zelfs wel verslaafd, ziet economieredacteur Maarten Schinkel. Moet onze economie naar een afkikkliniek?
Ja, ik zou bijna durven zeggen dat we een soort van rentejunkies aan het worden zijn.